Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. Vandaag kan u luisteren naar de laatste aflevering in een lange reeks over de geloofsbelijdenis. Priester Pierre François is toegekomen aan het 12e artikel van het geloof.
In het laatste artikel van het geloof, ik geloof in het eeuwige leven, hebben al gesproken over het oordeel vlak na onze dood, maar nu komt er ook een laatste oordeel. En dat is wat we nu gaan bekijken, en daarmee komen we op het einde van deze catechese reeks. De verrijzenis van alle doden, van de onrechtvaardige en de onrechtvaardige, zal aan het laatste oordeel vooraf gaan. Dus er komt een bepaald moment dat niet enkel de rechtvaardigen gaan verrijzen, maar ook de onrechtvaardigen. Het zal het uur zijn waarover de Heilige Schrift het heeft, waarop alle die in de graven zijn de stem van de Mensenzoon zullen horen. Dan zullen zij die het goede deden eruit tevoorschijn komen tot de opstanding ten leven, maar die het kwade deden tot de opstanding ten oordeel. Einde citaat, dit zegt Jezus in het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 5, versen 28 en 29. Wat gaat er dan gebeuren? Dan zal Christus komen in zijn heerlijkheid, en om woorden van Matthäus uit het hoofdstuk 25 te citeren, dan komt Christus in zijn heerlijkheid, en vergezeld van alle engelen. Ziet je, Christus spreekt over de engelen. Verder zegt dezelfde evangelist Matthäus, alle volken zullen voor hem bijeengebracht worden, en hij zal ze in twee groepen scheiden, zoals de herder een scheiding maakt tussen schapen en bokken. De schapen zal hij plaatsen aan zijn rechterhand, maar de bokken aan zijn linker. Nog een beetje verder, vers 46. En deze zullen heen gaan naar de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen naar het eeuwige leven. Einde citaat. Duidelijker dan dit kan niet. Ik begrijp niet hoe bepaalde mensen de Heilige Schrift kunnen lezen en niet zien dat Jezus duidelijk spreekt over het lot van de mensen. We zullen allemaal verrijzen, maar sommigen zullen naar de heerlijkheid gaan en anderen naar een eeuwige straf. Ofwel, dan moeten we het evangelie lezen op zo'n manier dat we elitair en intellectualistisch zijn. Dat betekent dat het woord van God eigenlijk gereserveerd zou zijn voor een kleine elite van mensen, die begrijpen dat eigenlijk donkergrijs-wit is en licht-zwart eigenlijk is. Dat je eigenlijk heel geleerd zou moeten zijn om die hermetische taal te begrijpen en omgekeerd interpreteren van wat er daar staat. Maar aangezien het woord van God voor iedereen is, en dat Jezus zegt, ik ben de waarheid, hè, en de weg en het leven, mogen we die woorden niet zomaar als allegorisch afdoen. Het zijn echte dingen die ons tot nadenken moeten zetten. Ten overtuiging van Christus die de waarheid is, is dat de waarheid over de verhouding van elke mens tot God, en dat gaat blootgelegd worden op het einde van de tijden. Het laatste oordeel eigenlijk zal tot in zijn uiterste consequentie openbaar wat iedereen tijdens zijn aardse leven aan goed heeft gedaan of nagelaten heeft te doen. Om dit uit te leggen, hebben we een preek van de heilige Augustinus. Ik stel voor dat we het samen lezen. Het is een lange stuk, maar het is een getuige van hoe de christen van de vierde eeuw de dingen bekeken. En dat helpt ons om terug te gaan naar de oorspronkelijke zuiverheid van het geloof, hè, zoals het door de apostelen werd verkondigd. Alle kwaad dat de booswichten doen, wordt opgetekend en zij weten het niet. Wanneer God komt en niet meer zwijgt, hier citeert Augustinus Psalm 50, zal hij zich richten tot degene aan zijn linkerhand. Hij zal zeggen, ik had de geringste onder de mijnen die behoeftig waren op aarde een plaats gegeven omwille van u. Ik, hun hoofd, zetelde in de hemel aan de rechterhand van mijn vader, maar op aarde hadden mijn ledematen te lijden en ze hadden honger. Als gen mijn ledematen gegeven zou hebben, zou wat gij gegeven had het hoofd bereikt hebben. Toen ik de geringste onder de mijnen die behoeftig waren op aarde een plaats gegeven heb, omwille van u, heb ik hen uw zaakgelastigde gemaakt om uw goede werken in mijn schatkamer te vergaren. Gij hebt hun niets in handen gegeven en daarom hebt gij ook niets bij mij gevonden. Het is mooi te zien dat Jezus ons vraagt te beseffen dat de kerk een connectie maakt tussen alle christenen. Het is een lichaam, het is een gemeenschap van de heiligen. En wat wij doen aan de geringste onder onze broers, doen we aan Christus. En wat we nalaten te doen aan hen, hebben we ook nagelaten te doen voor Christus. Dus Christus gaat nu op het laatste oordeel de alle consequenties blootleggen van wat wij gedaan hebben en nagelaten te doen. Wanneer gaat dat plaatsvinden? De Heilige Schrift ons bij de glorievolle wederkomst van Christus. Ken het uur of de dag? Nee. Enkel de Vader. Zelfs de Zoon kent het niet. Hij kent het wel omdat hij God is, maar hij mag het niet openbaren. Dat is beter in de onwetendheid gelaten. En daarom zegt Jezus dat hij het niet weet. Het is niet dat hij het niet weet. Hij weet het wel, maar hij mag het niet zeggen. En het is ook wijs dat we het niet weten. Anders zouden we natuurlijk niks doen aan ons heil en alleen maar de laatste minuten ons herpakken. En inderdaad, dan kunnen we naar de hemel gaan, maar we zouden dan zo'n povere hemel hebben, omdat we eigenlijk niet zoveel kans hebben benut om te groeien in de liefde. En eens dat we daar in de hemel zijn, zal onze liefde volmaakt zijn, maar zal niet meer kunnen groeien. Dus het is goed dat we hier niet weten wat het laatste uur is, ook kunnen blijven werken aan ons heil. Door zijn Zoon Jezus Christus, zegt de catechisme van de katholieke kerk, zal de Vader definitief woord spreken over de hele geschiedenis. Wij zullen uiteindelijk de betekenis van heel het scheppingswerk en heel de heilseconomie kennen. En wij zullen de wonderbare wegen begrijpen waarlangs zijn voorzienigheid alles naar het einddoel geleid heeft. Einde citaat van de catechisme van de katholieke kerk. Dus er is een bepaald mysterie nu hier op aarde. Waarom gebeuren dingen zoals zij gebeuren? We zien dat er aan de ene kant heel veel helderheid en mogelijkheid is om de schepping te begrijpen. Je ziet maar hoe de wetenschap vooruit kan gaan dankzij die intelligibiliteit, zou ik durven zeggen, van de schepping. Maar aan de andere kant zijn er toch dingen die wij niet snappen. Vooral als het gaat over menselijke psychologie en oorzaak van het kwaad en het komt dat bepaalde onschuldigen moeten lijden. Dat begrijpen we nu niet, maar wanneer alles bloot zal gelegd worden in het laatste oordeel, zal het tamelijk duidelijk zijn van wat en waarom God de dingen zo gedaan heeft. En we zullen zeggen, eigenlijk komt het allemaal goed uit. De boodschap van het laatste oordeel is niet zomaar een dreiging. Er zijn mensen die die taal dreigend vinden. Het is ook een oproep tot bekering en eigenlijk tot hoop. Terwijl God de mens nog de gunstige tijd, de dag van het heil, schenkt, kunnen we een soort heilige vrees ingeboezemd krijgen van God. En dat stimuleert onze omzet voor de gerechtigheid van het Rijk van God. Paus Benedictus Zaliger, die de grote verdienste heeft om bepaalde de misbruik die gebeurde op plaatselijk niveau in de kerk naar zich toe getrokken heeft, dus in het Vaticaan, om daar strenger tegen op te treden, was verbaasd van hoe is het dan mogelijk dat bepaalde mensen zich aan dergelijke dingen bezondigen. En zijn conclusie was, die mensen geloven niet meer in de eeuwigheid, ze geloven niet meer in het oordeel van God. Dan ook de mensen die de moraal relativeren. Och, is dat allemaal zo erg en denkt je dat God zich aan al die dingen toch stoort? Dat is een gevaarlijke boodschap, want die boodschap gaat uit van wat men noemt relativisme. Of ook een andere vorm van relativisme, zeg je, het individualisme. Ik moet beslissen, ik bepaal en voor de rest heeft dat geen gevolg. Wel, het relativisme en het individualisme zijn eigenlijk de oorzaak van heel veel dingen die verkeerd lopen op dit moment in de mensheid en dus ook in de kerk. Dus God roept ons op tot bekering. Dat is goed nieuws. En hij geeft ons tijd, hij stimuleert ons. Bepaalde mensen zijn gestimuleerd door een beloning, andere mensen zijn gestimuleerd door de vrees voor een straf. Kan je afvragen dat niet te infantiel, te kinderachtig, maar bepaalde mensen reageren alleen maar als ze bedreigd worden door een straf. Onlangs heb ik te snel gereden in een straatje van Brussel, ik dacht dat 50 per uur was. Dat was een belangrijke as, dus ik ging ervan uit dat je daar 50 kon rijden, het was maar 30. Oké, ik heb een boete betaald. En een vriend van mij zei, zolang dat de mensen geen pijn voelen in hun portemonnee, wel, gaan ze blijven rijden aan de snelheid die ze willen en ze gaan zich daar niet aan storen. En dat is inderdaad niet goed, want bepaalde verkeers- of snelheidsbeperkingen hebben als doel levens te redden en te beschermen, vooral in de omgeving van scholen. Hè. Dus het is goed dat men af en toe is de mensen ook bestraft, zodat ze beseffen wat de gevolgen zijn van hun vrije daden, dat ze meer verantwoordelijkheid krijgen. Wel, God die wil dat we verantwoordelijk worden over ons einddoel. En daarom is dat idee van een oordeel voor bepaalde mensen de enige manier om niet slordig te zijn in hun moreel leven. Bovendien, onze Openbaring kondigt, ik citeer, de zalige vervulling van onze hoop, zegt Paulus aan Titus, hoofdstuk 2, vers 13. De zalige vervulling van onze hoop op de wederkomst van de Heer aan, en die komt om verheerlijkt te worden onder zijn heilig en gevierd onder alle gelovigen, zegt de tweede brief van de Thessalonicenzen, hoofdstuk 1, vers 10. Dus laat ons de dreiging van het laatste oordeel ombouwen in hoop voor een zalige vervulling en een oproep om ook te zeggen, wij zijn daar eigenaars van, wij kunnen daar iets aan doen. Dus, en daarom gaan we het ook als eigen ervaren en niet als opgelegd of gekregen op een passieve manier. Nee, wij zijn de bewerkers van ons heil. Ten slotte, om die hoop te voeden, is het ook goed dat we weten dat er een aantal dingen zijn geopenbaard in verband met dat nieuwe leven na het einde, het eindoordeel, het laatste oordeel. Dat is eigenlijk de hoop op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat wordt uitgelegd in de Catechismus van de Katholieke Kerk vanaf nummer 1042 en volgende. Ik citeer uit die Catechismus: op het einde van de tijden zal het Rijk Gods zijn volheid bereiken. Na het algemeen oordeel zullen de rechtvaardigen voor altijd met Christus heersen, verheerlijkt in ziel en lichaam, en het heelal zelf zal vernieuwd worden. En hierbij komt er een citaat van het document over de kerk, namelijk Lumen Gentium, dat ons helpt om te zien dat de kerk haar voltooiing niet hier op aarde krijgt, maar in de andere wereld. Dan zal de kerk haar voltooiing in de hemelse heerlijkheid bereiken, wanneer samen met het menselijk geslacht ook heel de wereld, die nauw met de mensen verbonden is en door hem haar einddoel nadert, in Christus hersteld zal worden. Bepaalde intellectuelen hebben eigenlijk meer de neiging om te zeggen: de hemel is iets geestelijks. Het is het aanschouwen van God, alsof enkel ons verstand en onze geestelijke capaciteiten opgenomen zouden worden in die verheerlijking. Maar er is ook een menselijk aspect. Wij zijn geen engelen. We zijn gemaakt uit vlees en bloed. Dat is met de boodschap achter de ten hemel opneming van Maria en de hemelvaart van Jezus om te zeggen: het is met hun lichaam dat ze de heerlijkheid binnengaan. Wel, wij ook, wij zijn geen engelen, wij genieten niet van de totale abstractie in het zuiver geestelijke. We kunnen ook genieten van het geschapene. En als de God dat gemaakt heeft, kan het niet slecht zijn. Wij mensen zullen nog altijd onderworpen aan een zekere beperking van de materie, alhoewel die materie voor een groot stuk verheerlijkt zal worden door die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Maar we hoeven ons niet een totaal abstract nieuwe hemel en nieuwe aarde inbeelden. Er gaan nog een aantal elementen van onze mensheid, onze menselijke natuur, terug te vinden zijn in die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Er is weliswaar een mysterievolle vernieuwing die de mensheid in de wereld van genade zal doen veranderen. Het woord gedaanteverandering is geen toeval, want Jezus heeft ook getoond op de berg Tabor en zijn gedaante was veranderd. Dus er zal een bepaalde verheerlijking komen. Dat noemt de Heilige Schrift een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Petrus getuigt daarvan in zijn tweede brief in het hoofdstuk 3, vers 13. Dus die nieuwe hemel en die nieuwe aarde zal de definitieve verwezenlijking zijn van Gods heilsplan. Het heelal onder één hoofd te brengen, alle wezens in de hemelen en alle wezens op aarde in hem. Hier herkent je natuurlijk de woorden van de brief aan de Efeziërs van Paulus. Het heelal onder één hoofd te brengen. Nu is er eigenlijk door de crisis van de erfzonde en alle zonden die daarvan het gevolg zijn, een soort gebrokenheid. We weigeren het gezag te erkennen van God en ook trouwens van de mensen onder elkaar en van de civiele autoriteiten enzovoort en de kerkelijke autoriteiten. We hebben daar moeite mee. Wel, er gaat een toestand komen waar dat allemaal opnieuw hersteld wordt in een volle harmonie. In dit nieuwe heelal, zoals het beschreven wordt in het boek der Openbaring, waar trouwens de heel mooie figuur gebruikt van de hemelse Jeruzalem. Jeruzalem is een beeld, een voorafbeelding van het volk van Israël, maar ook van de kerk. Maar ten volle is het een voorafbeelding van de hemel. Het hemelse Jeruzalem, daarin zal God verblijf hebben onder de mensen. Hij zal alle tranen afwissen van hun ogen en de dood zal er niet meer zijn. Geen rouw, geen geween, geen smart zal er zijn, want al het oude is voorbij, zegt het boek der Openbaring tegen het einde in het hoofdstuk 21. Dus er is een verheerlijking van de mens zelf en dan van het heelal, van de mens zelf. Die voltooiing is de uiteindelijke verwezenlijking van de eenheid van het menselijk geslacht die door God vanaf de schepping gewild is en waarvan de pelgrimerende kerk als het ware het sacrament was. Dus de kerk nu heeft al in zicht iets om die nieuwe mens te maken, namelijk de sacramenten, het doopsel enzovoort, de vergeving van de zonde. Maar dat is nog niet ten volle.
Unsere wahre Heimat ist im Himmel und Und wir werden die Braut des Lammes sehen. Sie strahlt im Glanz der Herrlichkeit des Herrn, das himmlische Jerusalem. Und ihre Leuchte wird das Lamm sein. Die Sonne braucht die Stadt dann nicht mehr. Und es bricht keine Nacht mehr herein, denn Gottes Herrlichkeit leuchtet ihr. Unsere wahre Heimat ist im Himmel, und wir werden die Braut des Lammes sehen. Sie strahlt im Glanz der Herrlichkeit des Herrn, das himmlische Jerusalem.
Und Gott wird Wohnung nehmen bei uns, die Tränen trocknen, die du noch weinst. Klage und Leid werden nicht mehr sein. Was früher war, das ist nun vergangen.
Unsere wahre Heimat ist im Himmel, und wir werden die Braut des Lammes sehen. Sie strahlt im Glanz der Herrlichkeit des Herrn, das himmlische Jerusalem.
Und siehe da, es kommt unser Heil.
Herrschaft und Macht sind nun bei unserem Gott.
Jubelt ihr Himmel und freuet euch. Gott herrscht in Zeit und in Ewigkeit.
Unsere wahre Heimat ist im Himmel, und wir werden die Braut des Lammes sehen. Sie strahlt im Glanz der Herrlichkeit des Herrn, das himmlische Jerusalem.
Notre cité se trouve dans les cieux, nous verrons l'épouse de l'agneau, resplendissante de la gloire de Dieu. Céleste Jérusalem.
De sleutel is met Christus verenigd worden. Dat de mensen het weten of niet, alle wie in de hemelse heerlijkheid zal komen, is feitelijk met Christus verenigd. Zelfs een vrome Jood of moslim of boeddhist, die zal met Christus verenigd worden, dat hij het weet of niet. Dat hij het nu weet of niet, later zal hij het wel weten. Dat zal een gemeenschap zijn. De verloste, de heilige stad van God, de stede Gods. Men spreekt soms ook van al die mensen die verenigd zijn met Christus als één persoon, namelijk de bruid van het lam. Het is gek, maar wij zijn één lichaam met Christus als een bruid één lichaam is met de bruidegom. Dus we zullen ook voor een stuk, hè, bruid van Christus zijn. Het is gek, hè, want we denken soms dat de kerk een mannenzaak is, omdat de priesters mannen zijn, maar de kerk in essentie is een vrouw. En alle gedoopten zijn bruid van Christus. Het is gek, hè. Zelfs de priesters. In mijn hoedanigheid van gedoopte, ik ben priester, maar in mijn hoedanigheid van gedoopte ben ik bruid van Christus. In mijn hoedanigheid van priester, als ik in persona Christi handel, dan ben ik bruidegom. Dus een priester speelt een beetje de twee rollen. Een beetje zoals de priester van het Oude Verbond. Eerst dragen ze offers voor hun eigen zonde voordat ze de tempel binnengaan. En eens binnen dragen ze offers op voor het volk. Dus en dan zijn ze niet meer de gelovigen die zich moet zuiveren binnen te gaan, maar dan zijn ze de geheiligde bedienaar die binnen is en die bidt voor de mensen die buiten staan, voor de leken. Dus priesters, zowel in het Oude als in het Nieuwe Verbond, zijn voor een stuk bruid van Christus of Christus zelf in de hoedanigheid van bruidegom. Dus in die heilige stad van God, of de bruid van het lam, zal er geen lijden meer zijn. We zullen niet meer moeten lijden onder zonde of onreinheid of eigenliefde. Want dat zijn allemaal dingen die de aardse gemeenschap van mensen verwoesten en verwonden, zowel binnen de kerk als binnen de civiele samenleving, de burgerlijke samenleving. Dus binnen de mens gaat er iets speciaals in, dat noemt men de gelukzalige aanschouwing, de visio beatifica, waarin God zich op onuitsprekelijke wijze zal openbaren aan de uitverkorenen. Wat moet ons daarbij voorstellen? Stel dat je in je gebed ineens, door een genade van God, ineens inzicht krijgt over iets dat heel diep is. Wat de liefde is, het feit, ik ben een kind van God, ik leef onder de blik van God die een vader is. Het zijn allemaal heel mooie dingen die we weten, maar nooit ten volle beseffen, totdat een bepaald moment wij een heel duidelijke inzicht hebben over, wauw, dat is het. En wel, dat is wat wij gaan krijgen ten volle in de gelukzalige aanschouwing, de visio beatifica, een gave van de Heilige Geest, dat ons de dingen zal doen begrijpen met wijsheid en inzicht. Dus er gaat een eeuwig stromen bron van geluk in ons binnenste stromen, dat ons vrede zal geven in onderlinge gemeenschap. Maar dat is niet alles. Niet enkel gaat God ons van binnen veranderen, met die visio beatifica. Er gaat ook in het heelal zelf een herstel komen van die wanorde die is ontstaan na de erfzonde. Vergeet niet in het boek Genesis dat na de zonde van Adam en Eva is er een vloek gekomen over de aarde, waardoor we in het zweet van onze aanschijn moeten werken, dat de vrouw in baarnsween zal nieuw leven moeten geven. Er is een fundamentele storing van de schepping. Zelfs van de aarde zal distels en doornen voortbrengen door die zonde. En dat gaat ook hersteld worden. Wat ons daarbij moeten voorstellen, weet ik niet. Gaan we dan geen onkruid meer moeten halen uit onze tuinen? Ja of nee? Ik weet het helemaal niet. We zullen wel zien. Dus bepaalde tuinieren dromen van, dan zal uw tuin vanzelf mooi zijn. En andere tuinieren zullen zeggen, maar we werken met zoveel plezier in een tuin. Waarom zou dat niet kunnen blijven bestaan? En we heiligen dat door dat te bewerken. We weten het helemaal niet. Wat we wel weten, dat is dat de hele schepping, en ik citeer hier de brief aan de Romeinen van Paulus, dus hoofdzakelijk 2 versen 19 en 23 uit het hoofdstuk 8, die ons vertelt hoe de schepping gaat gesaneerd worden. Ik citeer. Ook de schepping verlangt vurig naar de openbaring van Gods kinderen. Maar zij is niet zonder hoop, want ook de schepping zal verlost worden uit de slavernij van de vergankelijkheid. Dat was vers 19. Dus hier ervaren we een soort frustratie in de schepping. Ze is niet wat ze wil zijn. Maar dan zal het wel zo zijn. En om het laatste vers 23, wij weten immers dat de hele natuur kreunt en baarnsween leidt, altijd door. En niet alleen zij, ook wij zelf, die toch reeds de eerstelingen van de geest hebben ontvangen. Ook wij zuchten over ons eigen lot, zolang we nog wachten op de verlossing van ons lichaam. Het is heel duidelijk dat er drie fases zijn. De zondige situatie na de erfzonde, voor de komst van Christus, dan de eerstelingen van de geest die wij ontvangen door Christus, met het doopsel en de sacrament, maar dan, derde fase, ten volle in de eeuwigheid, dan gaan we alles in een vorm van voltooiing krijgen. Dankzij de verrijzenis van Christus, en wij zullen deel hebben aan zijn volledige verheerlijking. Dus dat noemt men de tijd van voltooiing van de aarde en de mensheid. We kennen niet in detail wat het gaat zijn, maar we weten wel dat het heelal van gedaante zal veranderen. Het is vooral de zonde die gaat weggenomen worden. Want dat maakt echt de schepping lelijk. Maar we zullen ook een nieuwe woning, een nieuwe aarde bereiden. In elk geval een situatie, misschien zal het niet een soort luxe toestand zijn waarvan wij dromen met onze bling-bling verlangens, hè, van deze wil hier in dit leven. Maar het zal wel een toestand zijn waarin we gelukkig zullen zijn. Ik sluit niet uit dat we zullen werken in de eeuwigheid, want dat is ook een manier om eer te geven aan God en de schepping vruchten te laten dragen. En veel mensen zijn gelukkig dankzij hun beroep of dankzij hun plaats in de maatschappij. Waarom zouden dan een soort eeuwige vakantie ons moeten inbeelden? Dat is helemaal niet zeker. We zullen wel zien. In elk geval, wat ons te wachten staat, is zeker heel mooi en overtreft onze stoutste dromen. Niettemin is het zo dat die verwachting van een nieuwe aarde ons zou verschonen van hier op aarde te moeten werken aan verbetering van de wereld. Dat is de bekoring van de kwezels. Ze zeggen, goh, hier ben ik ongelukkig, maar later in de hemel zal ik gelukkig zijn. Ik vind mijn geluk in mijn gebed om mij in te beelden dat de hemel tof zal zijn, maar ondertussen doe ik niks hier op aarde om de toestand van de mensen te verbeteren. Vergeet niet dat Jezus gezegd heeft, in de mate dat je iets nalaat te doen, bijvoorbeeld voor de armen of voor de zieken of voor de ouderen, voor de eenzame, in die mate zet je mij aan het ontgoochelen. Dus dat betekent dat Jezus echt verlangt dat we hier op aarde werken aan het verbeteren van de situatie, de materiële toestand van onze omgeving. Dus het is gek, maar de hoop op de hemel maakt ons juist edelmoedig om hier al te werken aan allerlei oplossingen. Dus het is niet een of-of verhaal, of ben je gelukkig hier op aarde en je geniet, of ben je gelukkig in de hemel, maar ondertussen hier laat je alles te loog gaan. Nee, God vraagt ons deze wereld en dit leven te verbeteren, en dat is zelfs een vereiste om de andere wereld binnen te gaan, maar onze volle troost gaan we vinden in dat toekomstig leven. Ik denk dat dat duidelijk genoeg is om het zo te laten. Voordat ik helemaal afsluit, wil ik toch één woord van de geloofsbelijdenis nog toelichten waaraan niemand meer denkt. Als ik de 12 artikels van het geloof heb opgezegd, denken we, ja, het is gedaan. Nee, er komt nog een amen. Ik geloof in de in het eeuwige leven, de verrijzing van het lichaam, en het eindigt met amen. Het credo eindigt, zoals ook trouwens het boek der openbaring, het laatste boek van de Heilige Schrift, met het Hebreeuws woord amen. Dat vindt men herhaaldelijk op het einde van de gebeden in het Nieuwe Testament. En de kerk beëindigt binnen al haar gebeden met amen. Wat wil amen zeggen? Wel, dat gaat terug op het woord geloven. By the way, ik ga iets te vertellen over de communie. Wanneer de priester zegt lichaam van Christus, is het belangrijk dat de mensen zeggen amen. Dat betekent ik geloof dat. Het is heel lief en sympathiek te zeggen dank u, hè? Maar dat is niet wat een gelovige persoon moet zeggen wanneer die de communie ontvangt. Lichaam van Christus, amen. In de tridentijnse vorm moet men niks zeggen, want het is à la limite de priester zelf die zegt amen. Hè. Daar zegt hij, het lichaam en, van Christus bewaar uw ziel tot het eeuwige leven, enzovoort. Waarom is men in de nieuwe formule het gaan vereenvoudigen? Om de kans te geven aan de gelovigen om amen te zeggen. Zo. Wat kunnen we nog zeggen over amen? Wel, bij de profeet Jesaja vindt men de uitdrukking de God van waarheid. En daar staat er letterlijk in die tekst de God van het amen. Dat wil zeggen eigenlijk God trouw aan zijn belofte. Vergeet niet dat we een verbond zijn aangegaan met God en God is trouw aan zijn belofte. Ieder die in het land de zegen over zich afroept, zegt Jesaja in hoofdstuk 65, vers 16, zal zich zegenen bij God van de God van het amen. Ook onze Heer gebruikt vaak het woord amen, soms twee keer achter elkaar. Amen, amen, ik zeg het u. Dus dat betekent dat wie amen zegt, onderstreept het gezag van God en bevestigt dat hij gelooft dat God een God van waarheid is. Dus als ik zeg amen op het einde van het credo, dus herneem ik en bevestig ik daarmee de eerste woorden, ik geloof. Ik geloof in God Almachtig, waarde in Jezus Christus. Amen op het einde. Amen is zeggen alles wat ik gezegd heb vanaf het begin, vooral die woorden ik geloof, want dat is de hoofdzin van heel de geloofsbelijdenis, dus wil ik bevestigen. Augustine zegt in een van zijn preken, laat de geloofsbelijdenis voor u als een spiegel zijn. Bekijk uzelf of u alles gelooft wat u beleidt te geloven en verheug u iedere dag om uw geloof. Dus door het amen moet voor ons een woord zijn dat bijna een schietgebed wordt. Bovendien zegt het boek der openbaring in het begin, in hoofdstuk 3, Jezus Christus zelf is het amen, is het definitieve amen van de liefde van de Vader voor ons. Hij aanvaardt ons amen aan de Vader en voltooit. Want, en hier citeren we Paulus in zijn tweede brief aan de Korintiërs, alle beloften van God zijn in hem waargemaakt. Daarom spreken wij door hem ook ons amen. Ja, zo is het God ter ere. Einde citaat. En nu wil ik nog met een soort plechtige doxologie eindigen, waarmee het Eucharistisch gebed wordt afgesloten. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, Almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu. En de gelovigen antwoorden, amen. Bepaalde priesters die het goed bedoelen, willen de leken associëren bij het zeggen van deze doxologie. Maar door dat te doen, vergeten ze dat het mooiste woord juist amen is. Laat de priesters alleen zeggen, door hem en met hem en in hem, maar geeft heel veel plechtigheid aan u, amen. In bepaalde plechtige vieringen, zelfs wordt dat 3 keer gezongen, en dat maakt het juist bijzonder mooi. En met het amen is deze catechese over de 12 artikels van het geloof besloten. Amen.
Christus, die ik toe behoor.
En zo zijn we, beste luisteraars, aan het einde gekomen van deze aflevering en ook van deze reeks over de geloofsbelijdenis, u gebracht door priester Pierre-François. U kan deze en alle andere afleveringen altijd herbeluisteren op onze website radiomaria.be. Wij wensen u nog een zeer mooie dag toe.